Goedemiddag broeders en zusters, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die via internet meeluisteren, hartelijk welkom. Een paar mededelingen. Collecte is vanmiddag bestemd voor de ZOA. De bloemen die gaan naar Harma Zandberg. Deze dienst gaat dominee Luiten ons voor. En we wensen u een gezegende dienst.
Ook van mij een goedemiddag, fijn om u weer te zien. Vanmiddag gaat het over het 8e gebod, u zult niet stelen en alles wat daarmee te maken heeft. Zullen wij ons richten op God? Zullen wij, als u dat kunt, gaan staan en onze afhankelijkheid zingend belijden? Met woorden van God, genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. De wereld is van God. Hij heeft haar zo wonderlijk geschapen en wij leven daar middenin. Laten we hem prijzen en zijn schepping bezingen. Gezang 256. Laten we samen bidden tot God. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U aanbidden wij. U hebt de hele wereld voortgebracht. Uit Uzelf. Wat is dat wonderbaarlijk om te bedenken. Maar we herkennen het in zoveel. Alle wijsheid die in de schepping ligt. De veelkleurigheid. De onmetelijke wijsheid. En ook dat we niet kunnen meten hoe groot uw schepping is. Niet in omvang. Niet in tijd. Helemaal niet. Daarom aanbidden wij u. En door ons heen gaat ook, Heer, als het over uw schepping gaat, dat alles in het begin zo goed was. Net zo goed als u. Wij waren ook als schepselen net zo goed als u. Er was geen dood, er was geen ziekte, er was geen onrecht, er gebeurde geen ongelukken. Alles was in harmonie. Heer, we kunnen het ons niet voorstellen. De wereld is nu zo anders en toch nog steeds uw wereld, de wereld die u lief hebt. Onbegrijpelijk. U had in 6 dagen een andere wereld kunnen maken, maar u hebt de wereld lief. U hebt de mensen lief. U haat het kwaad, maar u, Heer Jezus, bent neergedaald om ons te redden. En heel die geest ademen ook uw 10 geboden. Dat we toch nergens in gevangen zullen zitten, maar vrij zullen zijn voor u. We aanbidden u. We prijzen u. En verwachten alles van u. Heer, laat uw woord voor ons opengaan. Laat ons hart voor u opengaan. Denkt u aan allen die verhinderd werden hier te komen. Wees u zelf in ons midden door uw Heilige Geest. We vragen het u vol verwachting om Jezus wil. Amen. Het gaat vanmiddag over zondag 42 van de catechismus, waarin wij belijden wat we geloven ten aanzien van het 8e gebod. U zult niet stelen. Maar voordat we die catechismus gaan lezen, gaan we eerst de alleroudste verklaring lezen van de 10 geboden. De alleroudste verklaring van de 10 geboden, die vinden wij in het boek Deuteronomium. U wel bekend, maar misschien toch even om ons goed voor de schriftlezing te zetten. Deuteronomium betekent letterlijk de wet voor de tweede keer. Mozes gaf die tweede keer in Gods opdracht toen het volk 40 jaar na de Sinaï, na een hele lange woestijnreis, op punt stond het beloofde land in te trekken. Die generatie kreeg de wet opnieuw mee. Maar niet alleen de wet, niet alleen de tekst, maar ook hoofdstukkenlang vol uitleg. Dit betekenen die geboden. Dus eerst krijg je hoofdstuk 5, de 10 geboden, en dan uitleg, 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 uitleg. Ja, en dat is wonderbaarlijk om dat te volgen. Want dan krijg je niet een stel regels, helemaal precies uitputtend alles wat er gebeuren kan. Nee, je krijgt een handvol voorbeelden. Illustraties, een casus. En als je die nou allemaal beluistert, dan snap je wel wat de bedoeling is. Dan voel je de geest van de geboden. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we nu lezen uit het gedeelte dat handelt over het 8e gebod. Ik mag u uitnodigen met ons te lezen uit Deuteronomium 23, vers 16 tot 26 en dan 24, vers 10 tot 15.
U mag een slaaf die bij u zijn toevlucht zoekt, niet uitleveren aan zijn meester. U moet hem opnemen en hem een plaats gunnen in de stad die hij uitkiest. U mag hem niet uitbuiten. Geen enkel Israëlitisch meisje mag als hoer bij een tempel zitten en geen enkele Israëlitische jongen als schandknaap. U mag in de tempel van de Heer, uw God, geen hoerenloon of schandegeld gebruiken voor het inlossen van een gelofte, want de Heer, uw God, heeft van beide een afschuw. U mag geen rente vragen als u iets aan een volksgenoot leent, of het nu gaat om geld of voedsel, of wat u ook maar tegen rente te leen kunt geven. Van een buitenlander mag u wel rente heffen, maar niet van iemand uit uw eigen volk. Als u zich hieraan houdt, zal de Heer, uw God, u zegenen in alles wat u onderneemt in het land dat u in bezit zult nemen. Als u de Heer, uw God, een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. Want hij zal zijn aanspraak zeker laten gelden. En dan wordt uw laksheid u als zonde aangerekend. Als u echter helemaal geen gelofte doet, valt u niets aan te rekenen. Maar als u uw woord gegeven hebt, moet u het nakomen. U hebt zelf uit eigen vrije wil de Heer uw God een gelofte gedaan. Als u door andermans wijngaard loopt, mag u zoveel druiven eten als u maar wilt, tot u genoeg hebt. Maar u mag ze niet ergens in meenemen. En wanneer u door andermans korenveld loopt, mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel in zijn koren slaan. vers 10. Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnenlopen om het onderpand op te halen. U moet buiten wachten tot degene aan wie u de lening heeft, geeft het. U moet buiten wachten tot degene aan wie u de lening geeft met het onderpand naar buiten komt. En als hij zo arm is dat hij zijn overkleed moet afstaan, mag u zich daar niet 's nachts mee toedekken. Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand terugbrengen, zodat hij onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van de Heer uw God toewensen, en de Heer zal het u ten goede aanrekenen. Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. U moet hem nog dezelfde dag voor zonsondergang uitbetalen. Want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de Heer zijn nood klagen. En dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend.
Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de catechismus. Zondag 42. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van onze naasten. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht, zoals bedrog met gewicht, maat, waarde en munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat hij verboden heeft. Ook verbiedt hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Wat gebiedt God in dit gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht om ook de behoeftigen te kunnen helpen. En nu moet ik even iets ophalen wat ik ben vergeten. Het thema vanmiddag is je geld of je leven. Normaal is het tamelijk bedreigend als je zoiets hoort. Je geld of je leven. En dan moet je heel gauw de goede keus maken. En ook als het niet zo bedreigend is, moet je wel de goede keus maken. Dat is waar het over gaat. Het gaat over je geld. Het gaat over je leven. En wat legt nu voor jou het meeste gewicht in de schaal? Jezus heeft vaak gezegd, je moet daartussen kiezen. Je kunt niet God en de mammon dienen. En als je denkt dat het wel kan, dan zul je merken in de praktijk dat je toch meer de ene kant of de andere kant op hangt. En dat is dan vooral de kant van de mammon. Jezus verweet ook de schriftgeleerden dat ze zeer geldzuchtig waren. Hij prikt door hun buitenkant heen. En hij bracht zo aan het licht wat in hen leefde. Hoe kun je het combineren? Dat kan niet. Het gaat over je leven. God geeft je het leven. Op een heel bijzondere manier. Je bent geschapen uit een beeld. Je bent een persoon, net als God. Je mag laten zien wie hij is. Je mag over de aarde op jouw manier een stuk bewind voeren. Het kan een groot stuk zijn, een klein stuk zijn, maakt allemaal niet uit. Het is in zijn naam. Waar je ook bent, je leeft in zijn naam. Hij heeft je gesierd met gaven, hij heeft zoveel ingelegd. Ons leven is één groot wonder waar we net van gezongen hebben. Dat geeft God je allemaal gratis. Geld hebben wij bedacht. Bij de schepping was geen geld. God vroeg geen geld. Maar het geld dat wij bedacht hebben is een of andere macht geworden die ons in de greep kan hebben. Die ons kan meevoeren. Mensen kunnen in de kronkels zich helemaal wringen om toch nog wat meer aan geld te komen. En dan voel je wel, dat is een andere macht. God wil niet dat je in die macht terechtkomt. Dus het gaat niet simpel over een gebod van dit mag niet en dat mag niet. En het zijn woorden van leven. Het zijn woorden van de God die bevrijdt. Ik heb je uit Egypte gehaald, zo begint de wet. Hè? En nou ben ik bezig je ziel te bevrijden. En daar ben ik nog lang niet mee klaar. En we zullen zien wat de Heer zegt dat dat zo actueel is. Herkent u dit, het denken in geld? Misschien bent u helemaal niet zo hebzuchtig. Maar toch kan het gebeuren dat je 's ochtends wakker wordt. en meteen denkt in geld. Wat wil ik allemaal kopen? Waar spaar ik voor? Wat wil ik allemaal nog meer? Wat ga ik doen? Of dat je 's avonds in slaap valt met allerlei plannen die je maakt. En het gaat allemaal om bezit. Er zijn verjaardagsfeestjes die gevuld worden met verhalen over hoe je nog goedkoper met vakantie kan. En met tips hoe je nog voordeliger spullen kunt kopen. Hele gesprekken worden ermee gevuld. En dat terwijl als Jezus terugkomt, is alle geld waardeloos. En dan zegt hij, waar ben je toch mee bezig geweest? Het bestond niet en het zal niet bestaan. En beheerst dat dan je denken, je gesprekken, je communicatie? Laat je daardoor beïnvloeden, laat je daardoor benaderen. Door de ene aanbieding naar de andere, is dat je leven? Er kunnen ook heel veel redenen zijn natuurlijk om vaak aan geld te denken. Mensen, u ook misschien, hebben schulden. Ja, dan heb je iets om je zorgen over te maken. Zonder dat te kleineren of te bagatelliseren, zegt Jezus, denk erom. Wees niet bezorgd. Geef je ook dan niet over aan de manier van denken die je vervreemdt van God. Bid tot God en vind rust. En houd je hart vrij voor zijn liefde. Want dat is het. Denk je in geld of denk je in liefde? Liefde van God. Waarmee die jou bezielt. Zo zet ik je in de wereld. Geef mijn liefde door. Bewijs het aan de ander. Er is maar één ding belangrijk in de ogen van Jezus. En dat is dat mensen worden gered. Niet dat je aan ze verdient. Dat ze worden gered. Jezus had een heel andere manier van kijken. En door zijn geest geeft hij ook een die manier van kijken aan jou. Je komt allerlei mensen tegen. Je doet er zaken mee. Je koopt je spullen. Noem maar op. Maar Jezus opent je de ogen op die manier van. Kijk nou eens naar die mensen. Vraag je af hoe het met hem gaat. Vraag je af of hij mij kent. En stel die vraag maar eens. Dat is wonderbaarlijk. Ik heb het in mijn leven ook leren doen. Gewoon die vragen stellen. En wonderbaarlijk hoe mensen daarop reageren. Heb je iets met Jezus? Een hele simpele vraag. Niemand wordt er boos om. Maar 8 van de 10 keer is het een begin van een gesprek. Daar was Jezus mee bezig. Daar is zijn geest mee bezig. Om ons daarin ook in dat spoor te krijgen. En toen Jezus stierf. Wat voor bezit had hij doen? Een kleed, een onderkleed werd omgedobbeld. Een riem, een paar sandalen, dat was het. Hij had geen bankrekening. Had geen kapitale erfenis. Ja, wel geestelijk, maar niet in geld. Dus je staat echt vanmiddag op een tweesprong. Je geld of je leven. Het zijn twee verschillende manieren van zijn. Die kun je niet combineren. Voelt u? Voel je waar de intentie van God in zit? Hoe die nu bij je komt en zegt, en nu moet je even goed opletten. Want de hele wereld, mijn broer en zus, draait om geld. Alles draait om geld. Een complete machtsgreep geweest. Het gaat om geld. Nou, van hieruit heeft Mozes het volk onderwezen. Wonderbaarlijk actueel. Als je dit leest, je hebt het gelezen, dan denk je, hé, dat is toch wel verrassend dat het allemaal staat, of niet? 5 punten. Wijst Mozes aan. Nog wel meer, maar moesten selecteren. Allereerst, daarmee opent het stuk over het 8e gebod. Zegt hij, u mag een slaaf die bij u zijn toevlucht zoekt, niet uitleveren aan zijn meester. U moet hem opnemen en hem een plaats gunnen in de stad die hij uitkiest. U mag hem niet uitbuiten. Dat gaat over een slaaf uit het buitenland. Dat blijkt uit het feit dat er staat, je moet hem opnemen in je midden. En een slaaf uit het binnenland, die had niet zoveel reden om te vluchten. Daar komen we op terug. Hij was nooit langer slaaf dan 6 jaar. En het was ook op basis van vrijwilligheid om schulden af te betalen. Kom op terug. Maar dit gaat om een slaaf uit het buitenland. En dan moet je eens even nagaan wat Mozes hier zegt. Een slaaf. Hij heeft ook over de omliggende volken. Uit Edom of zo. Die bij jou zijn toevlucht zoekt. Die mag je niet aan die Edomitische heer teruggeven. Dat gold in die tijd als je reinste diefstal. Want slaaf is eigendom, net zoals een trekpaard. Stel je ervoor dat een trekpaard door een hek heen breekt en ineens staat hij bij jou in de tuin. Oh, hoef ik die niet terug te geven. Ja, mooi wel. Want dat is bezit van de buren. Dus dat paard gaat terug. Wat is het verschil? Wel, een paard kun je kopen en een mens niet. Een mens is geen koopwaar. Dat is de eerste toepassing van het 8e gebod. Mensen zijn geen koopwaar. Als die weggelopen is, dan zie je hem allereerst als mens. En niet als bezit. Hij mag bij jou blijven. In het midden van het volk wordt hij opgenomen. Hij mag zelf een stad uitzoeken waar hij wonen wil. Hoe gastvrij, hoe bevrijdend. Hier heeft Israël onbekend kunnen staan. Als ze zich aan Gods geboden hadden gehouden, waren ze een lichtend licht geweest in de wereld. Maar daar moet je wezen. Als je vlucht, moet je daarheen. Dan ben je vrij. Schitterend toch? Een mens is geen koopwaar. Alsof het voor vandaag is geschreven. Sterker nog, het is voor vandaag geschreven. Een mens is geen koopwaar. Er worden heel wat mensen gekocht vandaag. En dacht je dat het ver weg gebeurde? Het gebeurt gewoon ook in Nederland. Gewoon in Amsterdam, andere steden. Meer dan schandalig. Mensen onder voorwendsels hier naartoe gelokt. Er is wat geld voor betaald. En dan moeten ze dat zogenaamd terugbetalen, maar dat kunnen ze niet. Nou, dan worden ze gedwongen in de prostitutie gestopt. En mijn geld verdienen. 20 mannen per dag. Hoor je wat God hier zegt? Een mensenleven is belangrijker dan geld. Zijn gebod staat haaks op praktijken van toen en van nu. Ik vind het frappant dat God hiermee begint. Wij zouden alle regeltjes verwachten van de eerlijkheid en zo. Maar voel je dat hij je de geest van het gebod bijbrengt. Catechisme zegt iets over je mag niet hebzuchtig zijn. Je mag zeker niet geld begeren zo sterk dat het een mens schade doet. En dan de mensenhandel. Ja, die kent geen grenzen. Er is steeds meer politie en grenswacht nodig om de mensenhandel een halt toe te roepen. Weet je hoeveel slaven er zijn over de hele wereld? Ontelbaar. Gelukkig zijn er tal van organisaties die proberen slaven te bevrijden. Dan heb je het over mensen die in slavernij zijn geboren en er nooit meer uitkomen. En die ergens worden gevangen gehouden en dwangarbeid moeten verrichten. Mensen die worden ontvoerd. Dat is de verleiding groot om een losprijs te betalen. Maar als je dat doet, doen ze het nog een keer. Dus het moet juridisch gebeuren. Daders moeten worden aangepakt. Iets langere weg. Maar het is een ramp in de wereld. Mensenhandel. Dat is toepassing nummer 1, mijn broer en zus. Dat God daar de vinger bij legt. Dit mag niet. Tweede toepassing. Betaal niet met fout geld. God vraagt naar de herkomst. Als je hier de collectezak langs ziet komen, prima als je erin stopt, maar God vraagt altijd: en waar komt dat vandaan? Onder aanzien des persoons. En de tekst die hier in Deuteronomium staat is: geen enkel Israëlitisch meisje mag als hoer bij een tempel zitten. En geen enkele Israëlitische jongen als schandknaap. Je zou eens denken, dat gaat over het zevende gebod. Kijk een beetje uit met je ontucht en zo. Ja, daar had het ook kunnen staan. Maar hier staat het bij het achtste gebod. Want zegt God, u mag in de tempel van de Heer geen hoerenloon gebruiken. Geen schandgeld binnenbrengen. Dat is het loon van een schandknaap. Voor het inlossen van een gelofte. Want de Heer uw God heeft van beide een afschuw. Betaal niet met fout geld. Dit is wat God zegt. Geld dat je zo verdient wil ik niet zien. Wil je dat? Dat wil ik niet zien. En nogmaals, dat is een plaatje, kun je ook bij het zevende gebod zetten. Maar, we hadden het net over. Een mens is niet te koop. Dat heeft ook deze toepassing. Een vrouw is ook niet te koop. Haar lichaam is niet te koop. Dan moet je tegen al die toeristen zeggen die Amsterdam bezoeken. Misschien ook wel Veenendaal, ik weet het niet. Maar in ieder geval moet je dat tegen jezelf zeggen. Zeker als je jong bent en je groeit op. Ik ben niet te koop. Hoe je wat een bevrijdend gebod dat is. Jij bent niet te koop. Je moet je nooit te koop aanbieden. Niet voor geld, niet voor gunsten, niet voor sympathieën. Als je zo er moet zijn, hoeft van God niet. Het is de omgeving die je dat aandoet. Maar jij bent niet te koop. Doe het gauw weg. En dan dit. Dat is ook fout geld. Dat is zwart geld. Ja, hoe kom je daar dan weer aan? Wat heb je ervoor gedaan? Akkoordje moeten maken met je geweten. Maar jij bent niet te koop. Jouw ziel is ook niet te koop. Daarover gaat het. Een mens is niet te koop. Een slaaf niet. Een meisje niet. Jij niet. Een volwassene niet. Een christen niet. Gewoon, je bent niet te koop. Als je dat alleen al meeneemt van vanmiddag. Ik ben eigendom van Jezus Christus, ik ben niet te koop. Nou, dan ben je hier niet voor niks gekomen. Als je iets nodig hebt in dit leven, is dat deze boodschap. En ga dan morgen en overmorgen zo aan het werk en je zaken doen en alles betalen wat je moet betalen. Je ziel is niet te koop, je geweten is ook niet te koop, jij bent niet te koop. 3. Sla geen winst uit andermans ellende. U mag geen rente vragen als u iets aan een volksgenoot leent. Of het nu gaat om geld of voedsel of wat je ook maar tegen rente te leen kunt geven. Van de buitenlander mag dat wel, van uw volksgenoot niet. In die tijd was nog dat onderscheid. Vandaag is dat er niet. Maar toen had God echt in zijn Kanaan een stukje hemel op aarde, waar heel de wereld naar mocht kijken en naar mocht verlangen, want het zou ook over heel de wereld gaan. Maar eerst moest Jezus komen. Een stukje hemel op aarde. Dan vraag je geen rente van je volksgenoot als die in de problemen zit. Je mocht wel rente vragen bij het zaken doen. Jezus gaf er zelf ook voorbeelden van. Maar als iemand bij jou aanklopt en zegt van ik heb geld nodig, dan geef je dat. Ja, dan geef je dat. Zelfs als je weet, een lening in Israël duurt nooit langer dan 6 jaar. Want dan is het een sabbatjaar en dan worden alle schulden kwijtgescholden. Dus als je een lening moest vragen en het was 1 of 2 jaar van het sabbatsjaar af, ja, dan had je mazzel. Want binnen 2 jaar werd het allemaal kwijtgescholden. mocht u geen misbruik van maken. Maar degene die de lening verstrekte, mocht ook niet zeggen, ja, kijk wel uit, binnen 2 jaar, dat heb ik nooit terug en veel te veel risico. Gewoon uitlenen. Uitlenen. Het is nu nodig, nu geef je het, geen rente vragen en waarschijnlijk zie je het nooit terug. Maar kan God jou niet veel meer geven dan jij uitleent? Sterker nog, heb je al niet veel meer ontvangen? Ken je de prijs van je leven? Hij heeft je uit Egypte gehaald, van de dood gered. Nou, met dat in je achterhoofd, geef. Ik weet niet of je het nieuwsbericht ook gezien hebt van de week, het was gisteren of eergisteren, dat er 2 bewindvoerders ergens in het westen zijn opgepakt. Een bewindvoerder is iemand die krijg je toegewezen als je in de schuldsanering terechtkomt. En dan heb je wel erge schulden. Ik kan niet meer overheen kijken, dan krijg je een bewindvoerder. En die beslist over je inkomen. Een deel, een groot deel gaat naar de aflossing en een klein deel mag je zelf houden. En daartussenin zit een soort gebied dat de bewindvoerder dan als salaris mag in rekening brengen. En deze 2 bewindvoerders die hadden daar zoveel voor zichzelf naar zich toe gehaald. Die hadden hun cliënten voor meer dan 3 ton benadeeld. En dan heb je het over mensen die in de schuldsanering zitten. Omdat ze al schulden hebben, niet uit kunnen komen, krijgen ze een bewindvoerder en die kleedt ze nog een keertje uit. Nou, daar is God zo kwaad over. Dat soort praktijk. Als iemand in de ellende zit en je gaat er nog eens bovenop zitten, dan zegt de Heer, ja kijk, ook een arme is een mens. Die moet wel mens kunnen blijven. Hoor je? Zie de mens. Ook in iemand die arm is. Helaas is dit een overbekend plaatje. Bootvluchtelingen. En ik vermoed dat ze per zitplek zo'n 5000 euro hebben betaald. En dan is er nog een goede boot. Deze zal niet zo gauw zinken. Het had ook een rubberbootje kunnen zijn en die zinkt ergens midden op zee. Net zo goed 5000 euro per persoon. Dat is aan de orde van de dag. Het munt slaan uit andermans ellende. Wat natuurlijk ook een hele bittere achtergrond heeft, de hele situatie, van waarom zitten ze daar? Door pure nood gedreven. Dat doe je niet voor je lol. Je vaderland verlaten, familie achterlaten. Maar er zijn zoveel gebieden op aarde die, nou in Afrika bijvoorbeeld, die geleidelijk aan onleefbaar worden. Door klimaatverandering, woestijnachtige gebieden breiden zich uit. Ook door onderlinge strijd en twist. Je kunt er gewoon niet wezen. En ook is in de geschiedenis van deze wereld al zoveel onrecht gebeurd. Zijn de hele gebieden leeggehaald en geplunderd. En ja, dan zitten we nou nog met de gevolgen. Dat ergens armoede is die onoplosbaar is. Door nood gedreven zoeken ze het verder. Ja, maar hier zit alles op slot. Niet waar. Ik heb er geen oplossing voor. Ik doe niet aan politiek vanmiddag. Ik zeg alleen, laat er geen hekken om uw hart staan. Er staan al hekken genoeg om in Europa. Vluchtelingen zitten opgepakt in Griekenland, op die eilandjes en in Turkije. En in Libië worden ze teruggehaald en dat is wel een oplossing zogenaamd. Wat zou God er nou van vinden? Laat er in ieder geval geen hekken staan om je hart. Bid voor de vluchtelingen. Bid voor de mensen in nood. Bid voor allen die daar willen helpen. Die daar kunnen helpen. Die erheen gaan. Die iets van Gods koninkrijk laten zien. God heeft een koninkrijk van priesters. Hè? Een koninkrijk van priesters. Een heel ander koninkrijk dan de wereldse machten. Een koninkrijk van priesters is vol van hulpverlening. Van ontferming. Het verbinden van wonden, het geven van eten en drinken. En je ziet het over de hele wereld. En het is veel sterker dan elke macht op aarde, want het is de kracht van Gods liefde die erachter zit. Vandaar, waaruit denk je? Uit geld? Of uit liefde? Wat gaat het nu winnen als je zo'n plaatje ziet? En wees royaal. Als u door andermans wijngaard loopt, mag u zoveel druiven eten als u maar wilt, tot u genoeg hebt. Eet maar lekker. Maar je mag ze niet ergens in meenemen. Je mag daar niet gaan oogsten. En wanneer u door andermans korenveld loopt, mag u wel aarde plukken met de hand, maar niet de sikkel in zijn koren slaan. U voelt het verschil. Je mag ter plekke eten wat je wil. En dat mag dan ook. Dan komt er niet een eigenaar naar buiten stormen van blijf met je handen van mijn spullen af. Want jouw bezit is niet in beton gegoten. Dat dacht je misschien, maar dat is niet zo. Waarom niet? Omdat God ten allen tijde zegt, het is voor mij. Alles wat jij hebt, is voor mij. En voordat jij gaat eten, ook al haal je het uit je eigen kast, mag je eerst mij ervoor bedanken. En zoals ik ben, zo ga jij met je spullen om. Er bestaat niet een lijntje tussen mijn en dijn. Maar altijd heb je wat nodig. Nou, als ik het heb, dan mag je het ook gebruiken. Natuurlijk mag je dat. Dat is de sfeer van Gods Koninkrijk. Dit is Voedselbank Amersfoort. U hebt hier vast ook wel eentje. Daar zit heel veel liefde in. Mensen die zich inspannen, ook bedrijven die daar spullen leveren, etensmiddelen, levensmiddelen. En dan mag iedereen gratis komen halen. Dat is mooi. Ook wel weer schrijnend dat zo'n voedselbank nodig is. En dat er steeds meer mensen zijn in deze tijd die van de voedselbank afhankelijk worden. Dat zou je niet verwachten. Toen het economisch minder ging, moesten we allemaal bezuinigen. Nu het beter gaat, zijn er hele categorieën die daar niet genoeg van mee profiteren. Dat is geen politieke uitspraak, dat is gewoon een constatering. Je ziet dat voedselbanken ook gewoon tekorten hebben van, ja, er is niet altijd om uit te delen. En het doet ook wat met iemand, als die aan zijn uitkering niet genoeg heeft of zo. Of helemaal geen uitkering krijgt. Of hoe dan ook in de problemen zit. En daar langs moet. En dan afhankelijk bent van wat er toevallig is. Ik heb het zelf af en toe dat ik het meemaak. Ik doe mee in een netwerk. We staan om een jonge vrouw heen. Die heeft 4 kindertjes. En de laatste 2 die zijn heel klein. En toen ging haar man weg. Die was niet zo'n gezelschapsmens, zei hij. En ze bleef ze alleen achter en ze was ook niet getrouwd. Dus geen enkele alimentatie, niks, niks, niks. Nou, die is dan geïndiceerd voor de voedselbank. Maar ze kan helemaal niet met 2 kleine kinderen op de fiets dat vervoeren. Dus toen doen anderen voor haar en ik doe dat ook eens af en toe. Dat is wel mooi hoor, want het is allemaal liefde. Je zit 3 kwartier te wachten, dat wel. Maar intussen wordt er koffie geschonken. En bij de eerste beste, je loopt zo langs vlees en groente en brood. En vraagt iemand aan je, bent u voor het eerst meneer? Ik zeg ja. Fijn dat u de weg gevonden hebt. Ik zeg ja, nou dat is ook zo. Iemand anders herkent mij, die zegt zijn het traktement is ook slecht vandaag. Ja. Maar bij het inchecken aan het begin, dan vragen ze dus eerst, wie ben jij? Voor wie kom je? En dan kunnen ze op de lijst zien hoeveel personen. Nou, ik kom voor 5 personen, moeder en 4 kinderen. En dan krijg je een grote wasknijper voor 4 personen en nog eentje voor 1 persoon, een kleintje. En de rest van die loopbaan van begin tot eind kijkt iedereen naar mijn wasknijpers. U wordt teruggebracht tot twee wasknijpers. Doet niemand expres. Het is heel liefdevol, het is vriendelijk, het is in Jezus' naam, het is prachtig. En toch, als je daar loopt, voel je je bij het eind twee wasknijpers. En uiteindelijk doe je ze af, heb je terug. Zo gaat dat in Nederland. En afwachten wat er is. Want al kom je voor 5 personen bij het fruit, met name. Ja meneer, spijt me, u krijgt 1 sinaasappel, alstublieft. Voor de hele week. Ja, meer is er niet. Zo is het ook. Dus laten we het niet verheerlijken. Er is nog alle reden om royaal te zijn, om te delen. Echt royaal. Royaal is koninklijk, hè? Is het bezoek van de koningin. Dat was een mooie dag daar. En verder zou ik u willen zeggen, mijn broer en zus, je kunt alles delen. Ook je paraplu. Wat je ook maar hebt. Je hoeft niet direct weg te geven. Je kunt delen. Ook zonder dat je laat betalen. Wat voor mij is, is ook voor jou. Prima. Weet je wie dat zei? Wie zei dat in de Bijbel? Dat zei de vader van die verloren zoon. Die was terug. En die oudste zoon die bleef mopperend buiten. En ik heb zo mijn best gedaan en nooit een geitenbokje gehad. En toen zei die vader tegen hem. Kind, ken je me zo slecht? Moet ik jou een bokje geven? Al het mijne is ook van jou. Oh. Nooit bedacht. Zo praat God met u en met jou. Je bent mijn kind. Al het mijne is ook van jou. Wat loop jij dan krenterig te doen? Royaal. Zoals ik. Laat me zien wie ik ben. Daar is alles voor bedoeld. We gaan naar het laatste. Wat hier genoemd wordt. En dat is in hoofdstuk 24 een stukje gelezen. Een opvallend gebod. Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan om het onderpand op te halen. Voel je wel? Je bent iemand met geld. Je hebt een mooie jas aan. En iemand anders heeft geld van je nodig. En dan moet je een onderpand geven. Zo was dat. En dan mag die rijke man niet zeggen, oh, ik loop wel even naar binnen en ik pak wel even wat mee. Ho. Ook een arme is een mens. Voor de mens heb je respect. Jij blijft buiten wachten. En dan zal die ander het halen. En het aan je geven. Zo gaat dat. Je hebt alleen maar meer geld. Dat is het enige verschil. En nog eens wat. Als die geen ander onderpand heeft dan zijn jas, dan geef je hem die jas voor de avond weer terug. Want die jas is ook zijn bed. Het is een deken. Dan moet hij kunnen slapen. Behandel alle mensen met respect. Gekke, als iemand geen geld heeft, is niemand meer die naar je luistert. Zeg, prediker al in een stad, was een arme man, die had de stad kunnen redden. Maar ja, dat was een arme man. Wie luistert naar een arme man? Dat is zo gek. Kijk door alles heen. Kijk door rijkdom heen, kijk door armoede heen. Laat je niet beheersen door geld, maar door liefde. Zie wie je voor je hebt en blijf dat altijd zien. Wat een bundel toepassingen, hè. En dan zijn we bijna aan het eind. Dan staat er hier nog van een dagloner die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten. En u moet hem nog dezelfde dag voor zonsondergang uitbetalen. Want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Een dagloner, Jezus had er later een gelijkenis over. Dat is iemand die ja, 's ochtends op de markt staat, zich verhuurt, wie wil mee hebben en doet hij zijn werk. En dan behoort hij aan het eind van de dag een schelling te krijgen of zo, een dagloon. Je moet je hem wel geven, mag je niet een week uitstellen of 14 dagen, want die man moet ervan leven. Of het voor vandaag is geschreven. Alsjeblieft betaal op tijd. Hebben wij nog dagloners? Nou, zo heten ze niet. Maar we hebben een groeiend aantal Nederlanders die als ZZP'er aan de gang gaan om iets te proberen. Die hebben helemaal geen vlees op de botten, financieel gezien. Die doen hun werk. En die moeten daar meteen van leven. Nou, als jij nou iemand voor jou laat werken en die geeft jou een rekening van dit kost het. En zeker als het zo'n ZZP'er is, zo'n dagloner vandaag, betaal die man dan die dag. Of betaal hem een dag later. Maar wat heeft het nou voor zin om een rekening die je krijgt 4 weken opzij te leggen? En toch is dat schering en inslag. Grote bedrijven hebben er ook heel veel last van. Er zijn nog veel meer debiteuren. Die worden er helemaal gek van. Mensen die niet op tijd betalen. Weet je hoeveel dat kost? Weet je hoeveel buffers dat nodig maakt? En wat doe je eraan? Als je hier nou bent geweest en dit hoort, dan denk je nog eens even goed na, hoop ik. Ik heb het zelf ook moeten leren. Gewoon, als iemand voor jou werkt, dan betaal je hem. Geef die zijn rekening, die betaal je. Vandaag of morgen. Niet eind van de maand. Hij moet ervan leven. En wil jij het wel? Denk je nou, dankjewel voor die boodschap. Hier staat hij. En hier zou de ondertiteling kunnen zijn: heb je naaste lief als jezelf. Zie jezelf daar maar eens zitten aan de kant. Dan ga je anders denken en anders geven. Heb je naaste lief als jezelf. Is dat niet een samenvatting van de wet? En heb God lief boven alles. Jezus zegt, wat je voor je naaste doet, dat doe je voor mij. Zo kijk ik ernaar. En ik zal het nooit vergeten. Dus, denk je niet in geld, denk je niet in liefde. Dat is het verschil. Amen. Zullen wij, mijn broer en zus, gaan zingen als een soort antwoord op deze boodschap van God. Om te beginnen opwekking 727. Oftewel uit Nieuwe Kerkboek 16a. Mijn God, ik kom naar u. Als u kunt, zullen wij gaan staan. En blijft u staan voor de geloofsbelijdenis. En laten we zingen.
Thank you.
Praten we nu met de kerk van alle tijden. Belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En aansluiting daarop zingen de nieuwe psalmberijming, psalm 49, vers 2, 3 en 4. Spreekt u mee in uw hart? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we God danken en bidden. Almachtige, goede God, dank u wel voor dit evangelie van bevrijding. Heer Jezus, dank u wel. U hebt de hoogste prijs voor ons betaald. En dat ging niet met geld. Dat ging met uw dierbaar bloed, met uw leven. Een andere losprijs was niet mogelijk. Heer, wilt u ons vervullen met uw geest? Dat we uw eigendom willen zijn. Wij danken u heel hartelijk. We willen leven zoals u. Wilt u ons daarbij helpen? Heer, geef dat we het verschil mogen maken. Niet om zelf zo goed te zijn, maar om anderen ook in het licht te brengen. Heer, we hebben gehoord wat uw bedoeling is. En die verstaan we allemaal. Maar de druk is zo enorm. Het gaat gewoon nergens anders over. In de media niet, in de samenleving. Alles draait om geld. Ook beslissingen die worden genomen tot in de hoge politiek. Het gaat allemaal over geld. Heer, geeft u wijsheid en vastberadenheid om tegen die druk bestand te zijn en te leven vanuit u en uw koninkrijk te laten zien. Wees met hen die op hoge posities zijn gesteld. Niet zozeer politiek, dat ook, maar ook maatschappelijk. Bestuurders van grote bedrijven die heel veel geld door hun handen zien gaan. Die daarover kunnen beschikken. Heer, hoog aan de top vangen de bomen veel wind. Is de druk nog veel groter om toe te geven aan praktijken die niet deugen? Is de verleiding ook groot om over kleinen heen te walsen? Het kan. Dus waarom zouden we het niet doen? Heer, we dragen hen in het bijzonder aan u op. Dat ze christen mogen zijn, voluit. Want dat is juist daar, in die regionen, het nodig te laten zien wie u bent. En dat we hier leven in een wereld die van u is. Niets is ons bezit in verhouding tot u. Heer, geeft u ook in de politiek wijsheid om door allerlei wensen heen te prikken die alleen maar eigenbelang inhouden. En het eigenbelang gaat steeds harder botsen. Er zijn ook heel veel terechte belangen natuurlijk. Heer, wees u met de vluchtelingen. Verschrikkelijk wat ze mee moeten maken. Eerst op de vlucht vanwege grof geweld of groot onrecht of bittere armoede. En dan tegen de hekken op te lopen van rijke landen. Daar samengepakt te zitten. Geen uitkomst. Niet vooruit kunnen, niet achteruit kunnen. Heer, zo is uw wereld. Dit kan niet. Dit mag niet. En het benauwt ons dat we allemaal daar ook aan meedoen. Direct of indirect. Wij zijn ook Europa. Heer, geef uitkomst. Geef dat bestaande verhoudingen worden doorbroken. Er zijn machthebbers die alles naar hun hand kunnen zetten, zo lijkt het. Maar we zien ook, Heer, de macht van de boze steeds duidelijker tevoorschijn komen. Het grove kwaad, het sadisme, het plegen van aanslagen, bloedvergieten, het bewust bombarderen om mensen op de vlucht te jagen. Heer, dit is zo'n groot kwaad. Wij hebben daar geen antwoord op. Maar we danken u, Heer, dat er wereldwijd kerken zijn, met name kerken die er zijn en er blijven. Die helpen waar ze helpen kunnen. Die ook geholpen kunnen worden waar wij ook aan mee kunnen doen. Wij danken u voor dat wereldwijde web van christenen. Heer, we zijn er trots op dat we daarbij mogen horen. Geef u ook hulp en uitkomst, Heer, aan ieder die geld nodig heeft. Dat is niet iets waar we over praten, maar het kan zo benauwend zijn. Geef ook daar ruimte in. Ruimte in het hart. Ook doordat er hulp komt. Geef je dat zeker in uw gemeente niemand ongetroost of ongeholpen blijft. Maar het gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Heer, dat zijn zo de gebeden die in ons opkomen. Er is nog veel meer te bidden. Maar geef aan ons allemaal dat we voluit mens mogen zijn in uw naam. En zo ook mensen mogen zien. In ieder mens mogen zien dat u zijn of haar schepper bent. En laat zo, Heer, uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan. Uw naam worden geheiligd. We vragen het u in de naam van Jezus. Amen. U kunt nu van uw geld af in de collecte. We gaan naar de slotzang toe. Opwekking 520. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Zullen we samen zingen als u kunt staan? Ontvang nu de zegen van uw God en ga dan heen de wereld in om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de diepe gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.